Super, goedemorgen. Geweldig om weer hier te zijn, moet ik eerlijk zeggen. Het is altijd weer een warm bad om met jullie hier samen te zijn. Ik weet niet waarom de band er niet is, maar ik weet wel dat de liederen die wij gezongen hebben heel erg passen. Dat is altijd mooi bij, als je dat zelf weet, zo ontzettend passen bij het onderwerp wat we vanochtend willen bespreken met elkaar. Echt heel bijzonder. Ik zal één lied er even uitlichten. Ik leef voor u met hart en handen om wie alleen is te omarmen. Neem het aan als liefdeslied voor u. Laat mijn stem uw woorden spreken om uw liefde uit te delen. Neem dat aan als liefdeslied voor u. Hier ben ik. Prachtig. Normaal gesproken ga ik naar de leg, zoals velen van jullie weten. En daar is het thema voor de komende periode is ook het onderwijs en het voorbeeld van Jezus. En dat heeft mij wel geïnspireerd om ook de komende keren dat ik spreek ook dat onderwerp ook mee te pakken waar ik ook ben. En ook vandaag wil ik met jullie wat teksten lezen uit de Evangelie. Of uit het Evangelie van Lucas. Meestal dan probeer ik me te beperken tot een paar teksten. Niet te veel. Maar helaas gaan we dat vanochtend niet lukken. We moeten toch even met z'n allen een aantal teksten door. En ik wil graag beginnen met twee teksten die niet in de Evangelie van Lucas staan, maar in het onderwijs van Paulus, eerst uit Romeinen en daarna uit Galaten. Super, dankjewel. Ik zal hem hierachter zetten. De eerste tekst die ik met jullie wil lezen is uit Romeinen 8, het 19e vers. En daar staat Romeinen 8 vers 19, want de schepping verwacht rijkhalzend de openbaring van de zonen van God. En dan mag je best lezen, de zonen en dochters van God. Want wij alle vrouwen zijn zonen van God en alle mannen zijn de bruid van Christus. Zo moet je dat zien. Dat is de eerste tekst die ik met jullie wil lezen. De tweede tekst uit het onderwijs van Paulus gaat over Galaten. Galaten 2. En dan het 20e vers. Hele bekende woorden. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dan gaan we naar Lucas. Lucas 17. Het 20e vers. Even voor de context. Daar komt een fariseer bij Jezus en die stelt een vraag. Vers 20, daar staat. Toen hem nu gevraagd werd door de fariseeën, wanneer komt het koninkrijk van God? Antwoordde hij hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Men zal ook niet zeggen, zie hier of daar. Want zie, het koninkrijk van God is midden onder u. Het koninkrijk van God is midden onder u. En sommige vertalingen vertalen dat anders. Maar het gaat erom, het koninkrijk van God is in u, maar het koninkrijk van God is onder u, in het midden van u. En dan, ik heb u gewaarschuwd, dus ik gaan we naar Lucas 9. Het 59ste vers. Sorry, het 59ste vers. En hij zei tot een ander, volg mij. Hij echter zei, Heer, sta me toe eerst mijn vader te gaan begraven. Hij zegt tot het en laat de doden hun doden begraven. Maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. En weer een ander zei, ik zal u volgen, Heer, maar sta mij eerst toe afscheid te nemen van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tot hen, niemand die zijn hand aan de ploeg staat en achterom kijkt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Daarna nu stelde de Heer nog 72 anderen aan en zond hen 2 aan 2 voor zich uit naar elke stad en plaats waar hij zelf zou komen. Hij nu zei tot hen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Spreek dan de Heer van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitstuurt. Ga heen, ik zend u als lammeren midden onder de wolven. Draag geen beurs, geen reiszak, geen sandalen. Groet niemand onderweg. En welk uw huis ook binnengaat, zegt eerst, vrede zij dit huis. En als, als daar een zoon van de vrede is, dan zal uw vrede op hem, dan zal uw vrede op hem rusten. Maar zo niet, dan moet die op u terugkeren. En blijf in datzelfde huis en eet en drink wat men dan heeft, want de arbeider is zijn loon waard. Trek niet van huis tot huis. En in welke stad u ook binnengaat en men ontvangt u, eet wat u wordt voorgezet. En genees de zieke daarin en zegt tot hen, het koninkrijk van God is nabij u gekomen. En welke stad u ook binnengaat en men ontvangt u niet, gaat naar buiten op haar straten en zegt, zelfs de stof uit de stad dat aan zijn voeten kleeft, vegen wij af tegen u. Want evenwel dit, dat het koninkrijk van God nabij is gekomen. Even tot zover. Dat zijn nogal woorden die Jezus spreekt, zeker in Lucas, als hij begint. Dat hij tegen mensen zegt, volg mij, kom achter mij aan. En dat dan die mensen, dat dan iemand zegt, ja maar wacht even, mijn vader is dood en die wil ik begraven. En dat Jezus tegen ze zegt, laat de doden hun doden begraven. Eigenlijk is dat wel een goed argument, toch? Om je prioriteiten te stellen. Maar Jezus die gaat daar gewoon dwars doorheen. En ik weet niet of jullie het wel eens opgevallen is als je de evangelie leest, dat een aantal van die uitspraken van Jezus best complex zijn. Ik noem er gewoon eens even een paar. Ik ben niet gekomen, zegt hij ergens, om vrede te brengen, maar het zwaard. En toen hij kwam, zongen de engelen vrede op aarde. En Jezus zelf, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Als iemand niet haat zijn vader en moeder, kan hij mijn discipel niet zijn. Als je oogje tot zonde verleidt, ruk het uit. Want het is beter met één oog het koninkrijk binnen te gaan dan met twee. Van die moeilijke uitspraken waar je ook echt mee bezig moet zijn. En ik heb best wel ook in mijn leven een aantal mensen gesproken die bij deze uitspraken daar een beetje in vastliepen. Die eigenlijk zeiden van, maar wat bedoelt hij nou eigenlijk? Hoe zit het nou? We hadden vanochtend hier even over de armen van geest. Wat zijn nou armen van geest? Hoe kun je nou arm van geest zijn? En er zijn uitspraken van Jezus waar mensen toch een beetje in vastlopen. En als dat voor jou geldt, blijf daar niet mee zitten. Blijf daar niet mee rondlopen. En kom naar de oudste van deze gemeente toe of naar mij nu. Of voor jou, stel die vraag gewoon en dan kunnen we kijken wat we ermee kunnen. Want heel veel van die vragen, van die moeilijke onderwerpen van Jezus, van die uitspraken, waarvan je zegt, ja, maar wat moet ik er nou mee? Als je de context langzamerhand gaat begrijpen, dan vallen heel veel dingen op zijn plek. Maar wat wel overeind blijft staan, is dat Jezus eigenlijk spreekt over een stukje radicaliteit. Over om radicaal keuzes te maken. En het hele onderwijs van Jezus gaat echt voornamelijk over dat koninkrijk van God. Wat is nou dat koninkrijk van God? Hoe moet je dat zien? En er is heel veel in de christenheid ook over gesproken over dat koninkrijk. Ook van, ja, dat is het duizendjarig vrederijk, dat is iets voor later, dat is wat later gaat komen. En dat zal zeker ook best, maar als je alle teksten en alles wat gaat over het koninkrijk van God in de evangelie leest, en je grijp niet goed dat dat ook iets is voor nu, voor dit moment, voor jouw leven van alle dag, gaan ook de teksten die al gaan over later, ga je het doel daarvan missen. Want dan wordt het een soort legpuzzel om te kijken of je alle eindjes bij elkaar kan brengen. En dan is het iets voor later, dan ga je het bergreden, is het grondwet van het koninkrijk, dat is voor later. Maar nee, het onderwijs van Jezus gaat over dat hij discipelen wil maken, want dat is de opdracht die hij ons geeft. Ga dan heen. Maak alle volken tot mijn discipelen. Dat ook al het onderwijs over het koninkrijk van God iets is voor nu, waar je nu iets mee hebt en waar je nu iets mee kan. En pas als je dat grijpt, dan vallen ook de zaken die gaan over het koninkrijk van God later, vallen daar zeker beter mee op zijn plek. En wat is dan dat koninkrijk van God? Hoe moet je dat dan voorstellen? En als wij het woord koninkrijk horen, dan denken wij aan bijvoorbeeld het koninkrijk der Nederlanden. Dat is dan een stuk een land. En over dat stuk land, daar is dan een koning die daarover regeert. En dat wat die koning wil, gebeurt dan in dat koninkrijk. Nou, dat is op zich een goede gedachte. Maar als het dan met jullie heb over het koninkrijk van God in jouw leven, dan nog steeds blijf je dan een beetje van, ja, maar wat moet ik er nou mee? En misschien is het beter om ook te spreken over het rijk van God, of over de regering van God. En dan wordt het wat tastbaarder, want het is zoals God wil dat er, zoals God wil dat, dat je leeft, dat is, daar is al het koninkrijk van God. Als de Heer Jezus ook zegt, van het koninkrijk van God is midden onder u, is midden daar waar je bent, was hij in eerste instantie natuurlijk, was hij zelf dat koninkrijk wat daar was. Maar betekent ook dat wij nu op dit moment, als we Jezus hebben en Jezus willen volgen, dat ook waar wij komen, dat koninkrijk er is. Dus dat je door Jezus gezonden, samen met Jezus, Jezus bent in de situatie waarin je je verkeert. Want Jezus kon niet, leefde 2000 jaar geleden op deze aarde en kon, was op zichzelf al het koninkrijk, daar waar hij was, daar was de koning, daar was het koninkrijk. Maar we zijn nu in 2023 en op de bouwplaats, waar ik dan veel kom, daar is Jezus nu niet, want hij leefde 2000 jaar geleden en is nu in de hemel. Maar hij kan toch op de bouwplaats zijn en daar komen, omdat ik daar kom. Want niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dus elke situatie waarin je bent, of je nou boodschappen doet, of je de administratie doet van een bedrijf, of je de huishouding doet in een verzorgingshuis, of dat je de mensen daar helpt, of je, je vliegt naar de Filipijnen. Het idee van het koninkrijk van God is dat je gaat leren en gaat zien dat Jezus door jou heen leeft en dat Jezus in die situatie zit. Dus dat je als Jezus mag zijn op elke plek waar je bent, samen met hem. Zodat die invloed, dat je dus inderdaad, zoals vroeger die polsbandjes had, what would Jesus do? Eigenlijk een soort what would Jesus do 2.0. Dus elke situatie waarin jij zelf bent, dat je je altijd continu erover blijft nadenken. Ik kom hier wel, maar eigenlijk kom ik hier niet. Kom ik hier niet alleen, maar hier komt Jezus. Hoe zou Jezus zijn administratie doen? Hoe zou Jezus mensen verzorgen? Hoe zou Jezus spreken met de directeur van een groot bedrijf over hoe hij de zaken zou aanpakken? Wat zou Jezus zeggen? Wat zou Jezus zeggen? Welke keuzes zou hij maken? Wat vindt hij ervan? Wat vindt hij van de manier waarop er soms met geld omgegaan wordt? Wat vindt hij van de manier hoe soms mensen worden neergezet en worden geparkeerd en ergens uitgewerkt? Of onheus bejegend? Hoe zou Jezus omgaan met jouw vrouw? Hoe juist zou Jezus omgaan met jouw zoon of met je dochter? Als Jezus die vader was, wat zou hij doen? Welke keuzes zou hij maken? Waar zou hij zich op richten? Welke dilemma's zou hij adresseren die jij misschien laat liggen? Welke prioriteiten zou hij stellen? En toen ik erover nadacht, kwamen er eigenlijk een aantal dingen bij mij op die bij mij persoonlijk dat ook wel verhinderen. Om ook Jezus te zijn in de situatie waar ik kom. En ik wil er eigenlijk drie noemen, misschien herken je ze. Maar dat je je prioriteiten inderdaad niet goed zet. Jezus zegt tegen diegene, volg mij. Ho, 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 maar ik moet eerst mijn vader begraven. En je leest alleen maar zo'n zinnetje in de Bijbel, alleen maar dat ene zinnetje. Maar ik denk dat als wij de situatie zouden kennen, van wat er dan aan de hand was in dat leven van die persoon, dat wij ook zouden moeten zeggen van, nee beste man, je zou inderdaad je prioriteiten beter moeten stellen. Welke keuzes maak je? Wat is nou echt daadwerkelijk belangrijk? Heel vaak dan laten we ons meeslepen door de dingen die gedaan moeten worden. Dingen die belangrijk zijn, die urgent zijn, waar mensen ons bij ons nek van wacht even, dit moet. Maar we leren ook heel veel management trainingen bijvoorbeeld. Welke keuze maak je? Ga je voor het urgente of ga je voor het belangrijke? En Jezus wil ons altijd voorhouden dat we voor het belangrijke moeten gaan, dat we onze prioriteiten goed moeten stellen. En toen die hele groep van 72 mensen het land inging, 2 aan 2, werden ze ook geconfronteerd met dat ze compleet afhankelijk zouden zijn van God. Geen beurs, geen reiszak, compleet moesten leven van datgene wat God, wat God voor hen had. En dat is natuurlijk een enorme stap in geloof en ook een enorme stap in vertrouwen. En dat is, moet ik eerlijk zeggen, bij mijzelf ook, vind ik dat ook wel eens lastig, om alles over te geven. Om uiteindelijk dan alles los te laten. En te zeggen van, Heere God, Heer Jezus, u bent degene die alles weet, die mijn situatie compleet kent. En dat ik het mag loslaten en dat ik volledig daarin mag staan en mag volledig daarin mag wandelen. Dat is echt moeilijk. Omdat je toch altijd als mens een beetje de controle en de touwtjes in handen wil houden. Dat je nog sturing wil geven. Dat je wil een soort van proactief wil zijn. Van, hé, ik zie daar een gevaar. Als ik alvast dat doe, dan overkomt dat gevaar mij niet. Maar dat we echt mogen leren, net zoals deze 72 discipelen die ervoor op uitgestuurd werden. Om dan ook gewoon volledig afhankelijk te zijn van God. En de derde is, die heeft ook met de juiste prioriteiten te maken, maar dat is gewoon heel simpel, afleiding. Nou leven we gelukkig in deze tijd, zeg maar. Valt het best wel mee toch met onze afleiding? Ik noem even gewoon een voorbeeld. Facebook, om maar eens met de sociale media iets over te zeggen. Toen Facebook werd ontwikkeld, is bewust gekozen voor een format waarbij mensen zoveel mogelijk niet bezig zouden zijn met waar ze mee bezig zouden moeten zijn. Maar dat hele concept, dat hele idee over al die vrienden, over die likes, over die meldingen, is allemaal bedacht om je af te leiden van datgene waar je mee bezig bent en je alleen maar bezig te zijn met dat stukje software. Puur een verdienmodel. Daar is gewoon bewust over nagedacht. Alles wat je op Facebook ziet en doet, is bewust bedacht om je maar bezig te houden en laten vangen in die wereld, in dat programma. En dan, Facebook is niet de enige. Er zijn heel veel van dat soort dingen die. En wij hebben als mensen allemaal een beetje de neiging om als er problemen op ons leven komen, om dan eigenlijk te zoeken naar die quick fix. Om dan even jezelf nog even goed te voelen. En we zijn in deze wereld met al die mogelijkheden die we zijn, is het ontzettend makkelijk om je te laten afleiden van datgene wat je eigenlijk zou moeten doen. En maar bezig te houden met iets wat eventjes, op dat moment, zeg maar even lekker voelt. Dat is echt hoe onze wereld gewoon in elkaar zit. Onze hele wereld die zit in elkaar, dat we allemaal soort van tevoren geprogrammeerd eigenlijk aan het worden zijn om consumenten te zijn, want aan consumenten kun je wat verdienen. Maar als we producenten worden en zelf de dingen gaan voortbrengen, dan gaan de dingen kantelen. Als we zelf de keuzes maken om actief met onze prioriteiten bezig te zijn, ons niet te laten afleiden, dan gaan de dingen ook veranderen. Doe eens gewoon voor jezelf eens een gedachte-experiment. En denk eens terug over het afgelopen jaar. Zeg maar vanaf november 2022 tot november 2023. 1 jaar, dat is nog te overzien. Die zit nog aardig in onze gedachten. En stel nou eens dat we daarover terugkijken, gewoon eerlijk tegenover onszelf zouden zeggen. Gewoon, in dat afgelopen jaar, hoe vaak heb ik me laten afleiden bijvoorbeeld even te ontspannen of wat dan ook, of me te laten afleiden van de dingen die belangrijk zijn. En waar had ik nu in 1 november 2023 gestaan als ik als ik de belangrijke keuzes had gemaakt in plaats van me laten afleiden of alleen me laten. Als ik dat zo voor mezelf zou terug zijn, dan zouden toch een aantal dingen beter opgepakt, beter geregeld, betere prioriteiten gesteld dan dat ik gewoon, als ik nu eerlijk moet terugkijken over het afgelopen jaar, hoe dat er nu uitziet. Dat ik me toch gewoon, als ik eerlijk in de spiegel kijk, gewoon zie dat ik gewoon ook soms, nou, het toch wel eens makkelijk vond om eventjes gewoon maar de boel te laten. En gewoon maar eens even een beetje te ontspannen en te relaxen, terwijl ik weet dat er nog belangrijke dingen liggen. Maar En dat is natuurlijk allemaal hartstikke mooi, maar het gaat er natuurlijk wel om dat we door Jezus gezonden, samen met Jezus, Jezus zijn in de situatie van elke dag. Dat is waar het om gaat, dat is onze roeping. En dan kunnen we en mogen we ook onszelf telkens dan toespreken om uiteindelijk dan de juiste keuzes te maken, de juiste prioriteiten te stellen, ons niet te laten afleiden en ons alleen te richten op dat doel waarin ons wilt helpen. Want de hele wereld, de hele schepping, wacht reikhalzend op dat openbaar worden van Jezus. De wereld wil Jezus zien in ons. Niet, het staat niet openbaar worden van de Zoon van God. Zeker, de schepping die wacht daar ook op. Maar nu al, de situatie, alle mensen om je heen die wachten, ze weten het vaak zelf niet, of kunnen het niet onder woorden brengen, maar ze wachten op het openbaar worden van de zonen van God. Ze willen zien, hun hele systeem, de hele schepping, tot aan de natuur toe, hè, die wacht daar gewoon op, dat Jezus komt en dat Jezus de orde op zaken stelt. Maar Jezus is op dit moment in de hemel en zendt ons eruit. Wij zijn zijn hart en handen. Wij zijn degene die uiteindelijk dan in deze wereld het verschil maken. Dat kun je niet afschuiven op hem, maar hij wil samen met jou, in elke situatie waarin je bent, wil hij invloed hebben. En hij heeft die invloed alleen maar doordat jij, ik, de juiste keuzes en de juiste prioriteiten stelt. En dan gaan de dingen veranderen. Dan gaan de zaken kantelen en dan gaan de zaken de juiste kant op. Want Jezus, onze Heer, heeft deze schepping helemaal nog niet opgegeven. Het is nog helemaal niet te laat in die zin. Het is wel wat we van ons allemaal van buitenaf op ons afkrijgen. Dat het te laat is, dat het misschien wel allemaal misgaat. Maar ik weet zeker dat Jezus nog steeds de mensen zoekt en ze tot zich wil trekken. En als je dit zo voor jezelf op een rijtje zet, dan draait het ook heel erg om. Want wij, en zo ook ik, en dan moet ik eerlijk zijn, heb ik dat ook vaak gedacht, dat je toch een beetje gaat leven als christen van zondagochtend tot zondagochtend. Maar die zondagochtend, die is heel belangrijk, want dat is eigenlijk het moment waarin je uit de situatie stapt en met elkaar weer wordt opgeladen om dan weer, op het moment dat je hier het gebouw weer uitgaat, als Jezus te zijn in de situatie om je heen. Dus dat je niet leeft van religieuze ervaring naar religieuze ervaring, maar dat je in alle dag bezig bent om Jezus te zijn in de situatie. En dan merk je opeens dat je dat natuurlijk zelf helemaal niet kan. Dat je dus ook tijd met Jezus nodig hebt, zodat hij samen met jou kan zinken over de situatie waarin je bent. Over dat je met hem de dingen kan bespreken. Ik loop hier tegenaan. Ik zie hier dat mensen onterecht behandeld worden. Heer, wat moet ik doen? En dat je dan die tijd met hem apart nodig hebt. Dus het is niet, je bent niet heel geestelijk, zo geestelijk, dat je als je hier op zondag bent en met de dingen van God bezig bent, of als je in je Bijbel leest of dat je bidt. Je bent juist geestelijk als je samen met Jezus in de wereld aan de slag bent. En dan heb je ook soms nu en dan even de momenten waarin je even terug mag naar hem en aan zijn hart mag opladen, zodat je weer geestelijk buiten bezig kan zijn. Wij hebben er heel, heel vaak in de christelijke wereld een soort christelijk dingetje van gemaakt. Een soort christelijke evenementen, dat we daar allemaal maar met elkaar aanbidden en spreken. En daar is uiteraard helemaal niks mis mee, maar het gaat om buiten. Het gaat om discipelschap, het gaat om de wereld die wacht op ons. Nou is het heel mooi, dan kan ik dat vertellen en misschien ben je een beetje aangehaakt in datgene wat ik nu heb verteld, of niet. Misschien zit je met andere dingen, dat is ook helemaal niet erg. Maar hoe het heel vaak gaat, zeg maar, in dit soort situaties, in dit soort dat je op zondagochtend in de kerk bent en iemand spreekt. Dat is mooi, maar straks dan gaat de koffie aan en dan ben je eigenlijk alweer een beetje kwijt waar het eigenlijk allemaal over ging. En dat vind ik, dat zou ik jammer vinden. En daarom wil ik ook besluiten, want ik denk dat ik genoeg gezegd heb. Daarom wil ik ook besluiten met iets heel praktisch. Namelijk dat we gewoon eventjes met 2 of 3 mensen bij elkaar even gaan zitten. En gewoon het eens even samen over hebben. Van hey, ben ik Jezus voor de mensen om me heen? Wat heb ik nodig? Waar loop ik tegenaan? Dat we het dan dat met elkaar gewoon even 1 op 1 kunnen bespreken. En ook misschien voor elkaar kunnen bidden. Maar gewoon eens even een beetje zinken met elkaar daarover. Zodat datgene wat we vanochtend besproken hebben, waar we over nagedacht hebben, niet iets vluchtigs is wat dan wegdrijft. Maar dat we ook eventjes een moment hebben om er echt even bij stil te staan. Ik denk dat dat, en dat kan in deze gemeente prima, daar ben ik ook helemaal niet bang voor. Jullie zitten mij niet eraan aan te kijken. Van wat zegt hij nu eigenlijk allemaal? Dat gaat allemaal goed komen. Maar dat we dat gewoon even beetpakken met elkaar. En gewoon eens even met elkaar, gewoon elkaar even in de ogen kijken. En dan gewoon ook met dit onderwerp even aan de slag gaan. Zodat het ook meer waarde heeft en ook in proces in gang kan zetten. Waar we later dan op terug kunnen kijken van, hey, daar is toch iets moois begonnen. Precies. Dan doen we dat. Dus dan sluit ik daarmee mijn woord af. Bedankt. Amen.
Laten we afsluiten met de zegen. Ik wens jullie de genade van de Heere God toe, van de Heer Jezus toe, die eigenlijk ons in staat stelt om ons, die ons wil vergeven en waarop wij ook anderen mogen vergeven en dat we rein voor Hem mogen staan. En de liefde van God de Vader die ons hart verwarmt en die ons ja, zo vol maakt dat we het mogen uitdelen aan de ander. En de eenheid van de Heilige Geest die ons kracht geeft, die ons samenbindt en die ons helpt op de weg die we gaan mogen. Die ons helpt om een getuigenis van de Heer Jezus te zijn. Laten we dat de komende week ook zijn. Amen.